In 2 Timotheus 3 waren we bij Janssen en Janssen. Bij Jannes en Jambres, die Mozes tegenstonden. En Paulus schrijft dat dat nog steeds zo is. Misschien met andere namen dan Jannes en Jambres. Maar er zijn er in deze laatste dagen, namelijk in deze zware tijden. Want zo heet het in vers 1. En dat is het terugkerend thema in het algemeen in het Nieuwe Testament, maar in het bijzonder in deze beide Timotheusbrieven. Laatste tijden waarin sommigen zullen afvallen van het geloof. En waarin de mensen liefhebbers zullen zijn van zichzelf. Ik lees dat even in vers 2. Liefhebbers van zichzelf. Daar word ik altijd bij bepaald. Dat is tegenwoordig prediking hoor, ergens. Dat gaat altijd over de mens. Over onszelf. Wat wij moeten. Enzovoort. En voor zover God liefde is, en het over God gaat, gaat het er toch om dat hij ons lief heeft, dat hij mij lief heeft, dat ik er mag zijn en dat hij mijn hulp is en dat je altijd aan hem hulp kunt vragen en dat hij enzovoort. En dat wil zeggen, wij stellen onszelf, de mens, centraal. Dat is een vloek die op de mens rust op grond van... Ik zei niet sinds, hè. Ik zei op grond van de zondeval. Want sindsdien is de mens zelf bewust geworden. En is hij zich bewust dat hij naakt is en dat er iets aan gedaan moet worden. Dat is in Genesis, toch? Ja. Dat is niet de bedoeling allemaal. De bedoeling is dat we onder die vloek uitkomen en dat Christus centraal staat. Hij verkondigde hem, Jezus. En het heet dan ook het evangelie van Christus. Enzovoort. Daar gaat het om. En hier is het dan heel de schrift. Want dat is wat we uiteindelijk lezen in dit hoofdstuk. Maar u begrijpt dat hiermee een strijd wordt aangeduid. Oorlog. U weet wel wat het al over de krijgsknechten en dat soort dingen. Naar aanleiding van 2 Timotheus 2, vers 4 en 5. Het is oorlog, wij staan in een oorlog. Wij hebben niet maar van doen met de ene opvatting tegenover de andere. We staan in de strijd van licht en duisternis enzovoorts. En u weet, duisternis heeft geen energie nodig, maar licht wel. Zie, dus als die energie er niet is, gaat vanzelf het licht uit en wint de duisternis. En wij als kinderen Gods en als dienstknechten Gods worden geacht dat licht, die lichtdragers te zijn. Priesters namelijk van het nieuwe verbond. Maar u weet, de eerste priester in de Bijbel, nou ja, de eerste, althans in Israël, heette Aaron. Orion is dat eigenlijk, maar... Dan wordt hij ineens een sterrenbeeld. Maar het is dezelfde. Het is de lichtdrager, feitelijk. Aaron. De lichtdrager, want Aaron komt van oor, het Hebreeuwse oor. Zoals inderdaad in Orion. Het licht, dat is het. Het woord van God wordt de priester geacht met zich mee te dragen. En wij als priesters van het Nieuwe Verbond worden geacht dat licht mee te dragen. Dat wil zeggen, dat zou schijnen in onze harten, maar dat is het jargon dat Petrus gebruikt, die overigens uitdrukkelijk zegt dat wij priesters zijn geworden. En hier in de brief aan Timotheus wordt dat natuurlijk redelijk bekend verondersteld, maar er wordt wel degelijk nadruk op gegeven. Die situatie van de strijd waarin wij staan is een strijd tegen de wereld, de natuurlijke mens, de duivel, dus de leugenaar van de beginnen, die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud en in ieder geval de waarheid bestrijdt. Dat is van alle tijden, dat is niet maar in de laatste dagen, want het was in het oud-testamentische tijd natuurlijk ook zo. Maar het is ook zo in deze laatste dagen. Maar deze laatste dagen, ik zeg het nog maar een keer ten overvloede, die duren al zo'n beetje 2000 jaar. Hè? Dat weet u toch, hè? Eindtijd is maar niet van de laatste paar jaar voor de wederkomst of iets dergelijks. Het is de tijd vanaf de opstanding van Christus. Beter is vanaf de aanstelling tot Christus, tot in de dagen dat zijn koninkrijk definitief gevestigd zal zijn. En dan heb ik nog een marge van 1000 jaar overgelaten. Want is het koninkrijk definitief gevestigd aan het begin van de 1000 jaren? Of pas daarna? Dat maakt mij niet uit. Dit is wat je noemt academisch. Hè? Dit is maakt in de praktijk toch geen verschil. We weten waar we het nu over hebben. Maar voor wat betreft onze laatste dagen en voor wat betreft ons die geacht worden niet af te vallen van het geloof, van ongeveinsd geloof enzovoort, wordt gezegd, en dan zijn we in 2 Timotheus 3 vers 10, waar staat, maar gij, dat is in dit geval enkelvoud, dat is hoogst persoonlijk. Dat kunt u uitleggen als, dus was het bestemd voor Timotheus. En dan zeg ik, nou ja, wie de schoen past, trek hem aan. Want het punt is dat wij als christenen, wij als wedergeboren mensen, een persoonlijke, ik bedoel daarmee individuele, verantwoordelijkheid hebben naar onze hemelse Vader, spreek ik over ons als kinderen Gods, dan wel een individuele verantwoordelijkheid naar onze hoge priester, en dan spreek ik over ons als priesters, uiteraard. Hè. Dat is individueel. Ik hoop dat u dat begrijpt. Het collectieve, om zo te zeggen, ja, dat vind je meer terug in de prediking aan de volkeren, maakt hen tot mijn discipelen. Dat wil zeggen in de openbaring van het koninkrijk, waarin het primair gaat eerst om de bekering van het Joodse volk, als dat tenminste een Bijbelse uitdrukking is. En, nou ja, Juda. En daarna de overige stammen van Israël, zodat geheel Israël zalig wordt, met dank aan Romeinen 11. En daarna uiteraard de volkeren, zoals althans voor een deel vermeld in de Oud-Testamentische profetieën. Maar in afwachting daarvan geldt wat inderdaad in Johannes 1 min of meer geformuleerd wordt. Namelijk, de wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben. En dan praten we over die enkelingen, het overblijfsel uit onze tegenwoordige tijd. Waarbij het individu, u en ik, komen tot geloof. Het klassieke evangelische jargon, voor zover mij bekend, luidt dan ook dat je de Heer moet kennen als je persoonlijke verlosser en zaligmaker. Persoonlijk heette dat. Ook voordat wij wisten wat het betekende, heette het de persoonlijke verlosser en zaligmaker. En dat klopt, omdat het gaat om onze individuele, dat is een beter woord, namelijk een woord persoon wordt misbruikt. Maar goed, onze individuele verlosser en zalig maken, want we hebben een individuele verantwoordelijkheid tot God. Heb ik u vast wel eens verteld. Een van de grote onderwerpen uit de, nou ja, in de religie eigenlijk, maar in de filosofie, is de vraag in hoeverre een mens een eigen Dat is een korte versie van individueel. Een eigen verantwoordelijkheid heeft. In hoeverre namelijk de mens een individu is. Of, een lid van een grotere gemeenschap, van een volk namelijk. Of een familie. En sommige families zijn zo groot dat ze een volk genoemd kunnen worden. Enzovoort. Maken wij onderdeel uit van het geheel of zijn we individuen? Dit is het verschil tussen links en rechts, hè, in de politiek. Dat weten ze niet eens meer, maar dat is het. Hè. Is een mens vrij? Kan hij doen wat hij wil? Of maakt hij deel uit van een collectief dat mede bepaalt, of in hoge mate, of zelfs uitsluitend bepaalt wat van hem verwacht wordt? Zodra ik in militaire dienst moest, kreeg ik te horen: vanaf nu staat u, jeuze, onder de krijgstucht. En dat betekent dat je totaal geen eigen verantwoordelijkheid meer hebt. Je moest gewoon doen wat je opgedragen werd, zonder vragen. En ik heb daar geen kritiek op. Ik denk dat dat ook de enige manier is om efficiënt zo'n organisatie in werking te houden. Of in werking te krijgen. Maar ja, u weet dat daar altijd discussie over bestaat. Dit is de discussie altijd. En in de religie geldt precies hetzelfde. In hoeverre is de mens verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten? En dus in hoeverre is de mens verantwoordelijk voor zijn eigen zaligheid? En de neiging bestaat altijd om die af te schuiven, want die individuele verantwoordelijkheid drukt nogal zwaar. Ja. Vooral daar waar men leeft in een gebied wat dicht bevolkt is. Veel mensen eromheen, zal ik maar zeggen. Als je alleen in een hutje op de hei woont, heb je hier helemaal geen last van. Want er is geen collectief. Je bent dan maar alleen. Ongeveer alleen dan, hè, bedoel ik. Ik heb de konijnen even niet meegerekend. En de schapen. Maar goed, zoiets. Maar die verantwoordelijkheid drukt dan zwaar. En dus is men geneigd een toevlucht te nemen in het collectief. Zo van, ik kan er ook niks aan doen. En individueel kan ik ook geen kant op. Dus ik sluit me maar aan bij de menigte. Die ga ik dan volgen in het kwaad. Dat zegt de Bijbel. Zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Nieuwe vertaling was dit. Maar zo heb ik hem geleerd. Enzovoort. Of men wordt lid van een kerk. En dan is het. Dan hoor je daarbij. En dan zal het misschien in het collectieve goed. God zal toch niet die hele categorie. Zo'n heel kerkgenootschap verloren doen gaan. Dus ja, dan word je daar lid van of zo. En daarom sluiten wij verzekeringen af. Toch? Of was u dat vergeten? Dat is het hoor, omdat je zelf de verantwoordelijkheid niet denkt te kunnen dragen. Denkt niet te kunnen dragen. Vermoedelijk kan het ook, maar goed, het doet er nou ook niet toe. Want verloren ga je toch, dood ga je toch namelijk. Dus er is verder weinig ook aan te doen hoor. En of je de verantwoordelijkheid kunt dragen voor je eigen leven? Nee, want je hebt er ook niet 100% zeggenschap over hoor. Je hebt niet alles in de hand. Ik bedoel, dan woon je in een hutje op de hei. En je weet wat er dan gebeurt, toch, tegenwoordig? Dan komen de wolven. Ja. Mens. En dan laat je schaapjes gaan, moesten we zeggen. Nou, kun je beter niet doen, maar toch maar. Zoiets. We hebben dat niet in de hand. En het goede wat wij doen willen, dat doen wij niet. Maar het kwade dat wij niet willen, dat doen wij. Enzovoort. En of je nou weet wat het goede of het kwade is, maakt dan ook al niks meer uit. Want het gaat toch mis. Hebben we die nog? Maar is een mens dan verantwoordelijk voor zijn eigen leven? Dan is men geneigd te zeggen, nou nee. En dus sluit hij zich aan bij het een en ander en gaat met de menigte mee. En dat is bedreigend, want daarmee raak je de waarheid kwijt. Dat is de algemene teneur. Melodie. Tenor. Dat is de algemene teneur in heel de Bijbel eigenlijk. Er lopen nog een paar van die lijnen, maar die hangen er rechtstreeks mee samen. met deze kwestie. En ik moet u zeggen, de mens is wel degelijk verantwoordelijk voor zijn eigen leven, voor zijn zaligheid, inclusief het loon, want dat maakt ook deel uit van de zaligheid. Dat hij het zelf niet tot stand kan brengen, dat is zo, maar ons wordt verteld waar we het halen kunnen. En dan moet je dat natuurlijk wel doen. En dat is je verantwoordelijkheid. Hebben we die nog? In sommige kringen wil men het ook niet halen. Heeft men bedacht, God kan het maar brengen. He? Nou ja, dan kun je lang wachten. Het heet, kom tot mij. Neig uw oor tot mij. Volg mij. Dat is de oproep. En het vervolg erop is, om God de lenden uw verstands, enzovoorts. En laat ons met leidzaamheid lopen, de loopbaan, dat is, wat was dat? 1 Petrus 1 en Hebreeën 12, om maar eens wat te noemen. En dus hier begint het met, maar gij hebt achtervolgd. Dit is een zware term. Je vraagt je af wat er staat in het Grieks, maar ik vind het wel aardig. Gij achtervolgt, dat wil zeggen, duidt toch op enige activiteit waarbij Timotheus het voorbeeld van Paulus heeft nagevolgd. Wat daar in de eerste plaats over gezegd moet worden, tenminste dat denk ik dat dat in de eerste plaats gezegd moet worden, is dat we hier dus toch niet weer wet krijgen. Hè? Niet van zus en zo en dit en dat en dit zijn de regels of zoiets. Iets van die aard kun je natuurlijk altijd wel vinden, maar de regel is dan toch in de eerste plaats dat men voorbeelden, rolmodellen heet dat officieel, zou navolgen. Maar ja, daar hebben we het natuurlijk al uitgebreid over gehad, want we zijn hier al in 2 Timotheus 3. We hebben al aardig wat hoofdstukken gehad. Het moet duidelijk zijn dat Paulus fungeert als rolmodel van Timotheus en dat Timotheus geacht wordt leerling, volgeling, discipel, hoe je dat maar noemen moet, te zijn van Paulus. Dit is de normale gang van zaken. Waar wij in onze samenleving, ik haal het niet aan als kritiek, maar alleen als voorbeeld. Hè? Waar wij in onze samenleving mee te maken hebben, is dat wij de voorbeelden hebben afgeschaft. De rolmodellen hebben we afgeschaft. We hebben regels. En die staan zwart op wit. Die hebben ook nummers, zodat je daarna kunt verwijzen. Toch? Ik vind het altijd komisch. Artikelen, nummer dit en dan sub, zus en zo en weet ik het allemaal. Allemaal regels. Dan hebben ze in de zogenaamde wetenschappelijke literatuur doen ze dat ook. Vind ik ook komisch, met nummering. Heel ingewikkeld, op meerdere niveaus. Enzovoort, waarmee de indruk gewekt wordt dat het voorgeschreven wetten zijn. En dat het dus muurvast staat en dat het zo in elkaar steekt en dat is het dan. Zelfs met bijbelstudie doet men dat. Ik ben er een klein beetje van teruggekomen, van het idee namelijk dat de Bijbel is geschreven in een bepaalde opbouw en dat je krijgt een structuur in het schriftgedeelte. Ik weet wel dat die er is, maar die is wel manipulabel. Is dat een goed woord, manipulabel? Die kun je manipuleren. Je kunt ook, als je goed je best doet, wel een andere structuur daarin zien te krijgen. Dus je hoort het van mij niet zo vaak meer. En enkele keer wel, omdat ik het echt opvallend vind. Maar verder laat ik het maar voor wat het is. Want ja, het wekt weer de indruk alsof het wiskunde zou zijn. En dat er geen spel tussen te krijgen zou zijn. En zo ligt het niet. Dat is met taal nooit het geval. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer. En eigenlijk het woord mijn staat er maar één keer, geloof ik. Maar eigenlijk zou je het moeten herhalen. En dat ga ik nu doen. om aan te geven wat er eigenlijk staat. Hè? Want er staat, gij hebt achtervolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn voornemen, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn leidzaamheid. Dan volgt vers 11 gewoon, en daar hebben de vertalers het ingevuld. Die zeggen dus precies wat ik ook zeg nu. Hè? Mijn vervolging en mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Nou ja, zoals mij overkomen is in Antiochië en mij overkomen is in Iconium en mij overkomen is in Lystra. Hoeveel danige vervolgingen ik geleden heb en de Heer heeft mij uit alle verlost. Waarna de vraag is, hoe vaak stond er nou mij, ik? Hoe vaak was het nou eerste persoon enkelvoud? Vele malen, u hoeft het voor mij niet te tellen, maar het punt is dat de apostel dus niet zegt, let op artikel zus, artikel zo, en hou je aan de 10 geboden. Dat vind je trouwens überhaupt nergens. Nee toch? Nou, de Heer zegt het nog één keer. Wat zegt de wet? Oké, hou je daar dan aan? Maar dat was ook nog voor zijn opstanding enzovoorts. Hè? En daarna is het een ijdele wandel die u van de vaderen is overgeleverd. Omdat het tot niks leidt. Dat zei Petrus dan weer. Gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen. Dat wil zeggen, gaat wel degelijk over het praktische leven ook van de apostel. Zie? Mijn voornemen, dat zijn eigenlijk mijn plannen, de richting die ik opga. Mijn geloof, in dit geval betekent het of helemaal niks, want Paulus was natuurlijk een gelovige, dus je kan het ook weglaten. Maar dan moet je dus het alternatief lezen, namelijk trouw, mijn trouw, mijn langmoedigheid. En langmoedigheid is nog steeds wat het Nederlandse woord veronderstelt, een lange moed. Dat is vanwege het lied Hela Hola. Ik moet altijd me beheersen om niet te zeggen halleluja, want het lijkt erop, hè, toch, hè? Houd er de moed maar in. Zo'n koortje kennen wij nog niet, hè? En van je halleluja, houd er de moed maar in. Oh, ja. Want wat hela hola is, weet ik ook niet, hoor. Ik kan nog navragen in Spanje, maar doe maar. Mijn geloof is dus mijn trouw. Ik hoop dat u dat begrijpt. Hè. Dat is, ik vind dat dat niet goed vertaald is. Dat moet in dit geval trouw zijn. Mijn langmoedigheid, daarmee vervolgens liefde, dat wil zeggen streven naar eenheid, gemeenschap enzovoort. En dan leidzaamheid, dat is mijn passie dus, hè? Passie. Dus echt helemaal de goede vertaling. Maar want van leidzaamheid hebben wij in het Nederlands gemaakt dat het betekent geduld. En daarmee passiviteit, vreemd genoeg. Het zijn woorden die geleden hebben onder het gebruik. Maar passie, leidenschaft in het Duits is ook nog steeds goed. Dat wil zeggen een volkomen inzet, toewijding, onbegrensd. Mijn vervolgingen, dat wil zeggen, vers 10, dat spreekt over wat wij dan toch noemen positieve dingen, eventueel deugden. Maar vers 11 spreekt over negatieve dingen. En doordat het ineens over de andere kant van het verhaal gaat, heeft het vers ook een ander nummer gekregen. Mijn vervolgingen, want dat is niet wat hij zelf bewerkstelligde. Uiteraard, dat is wat hem overkwam. Ik denk dat de overgang van vers 10 naar vers 11 wordt ingewijd door dat woord leidzaamheid. Maar goed, hij was niet te stoppen. Met passie ging hij door. En dus werd hij vervolgd. En leed hij, mijn vervolgingen, mijn lijden, ergens anders, namelijk in 2 Korinthe, geloof ik, heeft hij een uitgebreide opsomming van wat hem allemaal is overkomen. En hoe vaak hij gegeeseld is enzovoort. Dat soort dingen. Dat hij een paar keer voor dood opgeraapt is geworden. Ja. Mijn lijden, zoals als mij overkomen is. In Antiochië, in Iconium en Lystra. Nou ja, dat is de verwijzing naar episoden die beschreven worden in het boek Handelingen. Hoedanige vervolgingen ik geleden heb in het algemeen. En de Heere heeft mij uit alle verlost. Dat wil zeggen, tot op heden. Dat u niet voorbarig zegt, ja, maar de Heere gaat ons verlossen uit verdrukkingen, vervolgingen en lijden enzovoort. Want die garantie krijgen wij nergens, moet ik u helaas zeggen. Namens, volgens de officiële telling, een stuk of 6 miljoen christenen die de marteldood zijn gestorven omdat zij christenen waren. Ik heb ze niet geteld, dus als het niet deugt, dan deugt het niet. Dan lig ik in commissie, maar dat is het verhaal. Ja. Dus doe maar. En u weet wat hoe het met Paulus is afgelopen. Antwoord staat niet in de Bijbel, maar daar hadden we het vorige keer al over. Over dingen die niet in de Bijbel staan, maar toch waar zijn. Zoals 3 keer 3 is 9, bijvoorbeeld. Staat niet in de Bijbel, maar het is, hè? En nog zo wat dingen die niet in de Bijbel staan. Dat ging over Jannes en Jambres vorige keer. Er staat niet in de Bijbel wie dat waren. Maar wij weten het omdat het door Flavius Josephus beschreven is. Enzovoorts. En wat hem goed met Paulus is afgelopen. Hoe hij verder geleefd heeft, daar heb ik het niet over. Maar hoe het is afgelopen. Er is geen twijfel over dat hij, dat hij onthoofd is geworden in Rome. Waarmee ik niet wil zeggen dat dat 100% vaststaat. Want ik heb er geen foto's van gezien. En mochten die er zijn, dan weten we het nog niet. Want foto's van tegenwoordig. Sinds Photoshop. Een schandalig duur programma, als u het mij vraagt. Ik heb het ook niet. Nee, ik vind het gewoon veel te duur. Maar sinds dat bestaat, kun je foto's helemaal niet meer vertrouwen. Dat is ook geen aardigheid meer aan het fotograferen eigenlijk. Maar toch, dat hoef je niet te kunnen als je maar kunt photoshoppen. Nou ja, doe maar. Maar bewijs hebben wij niet, maar voor zover wij weten hebben we het eenparig getuigenis van de ouden, van de kerkvaders en hoe ze maar genoemd willen worden of moeten genoemd worden. Hij is onthoofd geworden. Dat is een tamelijk vriendelijke manier, schijnt het, om gedood te worden. En dat had hij wanneer te danken aan zijn Romeinse burgerschap. Hebben we die nog? Nou ja. Daar heeft de Heer hem dus niet uit verlost. Hoewel er natuurlijk zijn die kunnen beargumenteren dat daarmee Paulus uit zijn lijden verlost is geworden. Niet dan? Ja, we hadden het net over, wij niet, maar onze broeder had het net over ouder worden. Ik vind het wel grappig, ouder worden. Toen Jacob gevraagd werd, ik bedoel, de aartsvader Jacob, gevraagd werd hoe oud hij was, toen zei hij 127 en ik ben het wel zat. Of zoiets. Der dagen zat, hij vond het wel genoeg. Toch? Ik geloof dat hij nog een poosje mee moest. Of wat zei hij, 130 jaar? En hij moest nog 17, geloof ik. Ik geloof dat het zo was. Maar ja, ik kijk het nog wel eens na. Maar der dagen zat. En die indruk heb ik ook wel eens. Als je alles in het leven gehad hebt en dan toch niks nieuws meer komt. Omdat je, ja, wat moet je dan eigenlijk nog? Maar ja. Gewetensvraag. Maar ik heb er genoeg gekend. Of ik ze nu nog ken, weet ik niet. Ik heb er genoeg gekend. Die roepen, ik wou dat de heer me maar wegnam. Moet ik dan nog verder door? Waarom moet ik zo oud worden? Eerlijk. Dat bestaat ook. Dat noemt men tegenwoordig een voltooid leven, geloof ik. Is het, yes. Hè? Want het is een hele pil, hoor. voltooid leven. Maar goed. Ik hoop dat u erom lachen kunt. Anders kan ik er ook niks aan doen. Maar zo gaat het. Het houdt ergens op. Het is ook een keer bij de cyclus door. Want het leven is een cyclus, hè. Ja, gaat voorbij. Maar goed, uiteindelijk is Paulus dus toch de marteldood gestorven, want zo heet dat. Hij is dus uiteindelijk daaruit, uit die vervolging, niet verlost. Hij is niet zomaar gestorven van ouderdom. Voor zover wij weten. Nou goed. En ook allen, want dat volgt hij, en ook allen. Ook allen, maar ook allen, dat is, staat in contrast met het voorgaande mij. Mijn leer, mijn wijze van doen, mijn voornemen, mijn geloof, mijn lijkmoedigheid, mijn liefde, mijn leidzaamheid, mijn vervolging, mijn lijden, enzovoort. En daarna ook allen. Dat wil zeggen, het is niet alleen maar Paulus. Waar het betreft allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus. Je hoeft het alleen maar te willen om ook vervolgd te worden. Staat er. Ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus. Of ze dat ook werkelijk doen. Ja, dat is nog niet eens het punt. Want daarna is altijd de vraag, maar in welk opzicht en in hoeverre kan een mens überhaupt godzaliglijk leven? Dat is nog maar de vraag. Daar worden dus een dikke boek over geschreven, hoe je dat kunt bevorderen en hoe je als christen eigenlijk zou moeten leven. En niet alleen als christen, maar als christen zakenman, en als christen man, en christen vrouw, en christen vader, en christen kind, en christen opa, wat het maar was. Christen sportmensen heb je ook, christen voetballers bestaan ook. Jazeker. Ja. Ook allen die godzaliglijk willen leven. Het gaat in de eerste plaats om de wil, om het voornemen, om de toewijding. En zodra dat gebeurt, komt de vervolging. Op het moment dat je zegt, Heer, ik wil u dienen, staat de duivel aan de deur. En dan zit er daarna nog werk van maken ook nog. Want dat is de mooie daden des werks, of daden des woords en daden des werks. Als je daarna nog werk van maakt, krijg je meteen met de tegenstander van doen. Nou ja, niet continu. Het heet dan ook dagen der verzoeking. Of het heet de tijden der verzoeking. Want dat gaat bij vlagen. Dat zijn ook cycli. Maar dat is nou eenmaal de gang van zaken in deze wereld. Dat is ook de methode van Satan. Zo gaat dat. Dus daar bent u meteen ook gewaarschuwd en misschien ook wel meteen getroost. Zo van, als dat komt, die ellende, dan moet u niet denken dat u iets vreemds overkomt, schreef een andere apostel. Dat is niet wat vreemds, dat is normaal. Dat is trouwens in de oorlogvoering ook, hè. Dat gaat bij vlagen. Bij attacks, enzovoorts. Zo gaat het in de strijd. Maar hier wordt het gewoon vastgesteld. Allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus. Dat wil zeggen, niet allemaal mensen die netjes willen leven en iedereen het zijne willen geven en gedreven worden door sociale begrippen en betrokkenheid enzovoorts. Daar heeft de duivel ook trouwens helemaal geen bezwaar tegen. De duivel wil ook een vrederijk, hoor. Graag zelf. Als de Bijbelse vrede voorstaat, maar buiten staat. Zie? Iets van wereldvreemd. Dit is een streven van de duivel. Buiten Christus om. Dus je bent gewaarschuwd. En als je Verenigde Naties hebt en je legt de Bijbel ernaast, dan kom je tot de ontdekking dat gaat dus over een opstand tegen God en zijn gezalfde. Men leest Psalm 110. Hoezo verenigen de volkeren zich, de natiën, de volkeren, de heidenen, in een opstand tegen God? Hebben u dat nog? En toen er nog niet eens volkeren waren en de mens streefde ernaar om dat ook te voorkomen, zodat de mensheid één bleef met één regering en regeringscentrum ook en één taal. En dat was niet het Esperanto. Toen maakte de Heer daar een eind aan en hij verdeelde de mensheid in volkeren. Met verschillende talen. Zoveel mensen waren er nog niet. Dat kan niet, want het was 130 jaar na Noach. Dat wil zeggen na de vloed van Noach, wel te verstaan. Nee, dat staat in de Bijbel allemaal, hoor. 130 jaar na de vloed van Noach. Nou ja, aangenomen dat die mensen na Noach zich dus flink hebben vermenigvuldigd. Dan heb je nog niet zo heel veel, maar het werd al wel verdeeld in 70 volkeren en 70 talen. En dat is wat de Heer gedaan heeft. En de mens zegt daarna, laten we ons weer verenigen. En al die grote figuren uit de wereldgeschiedenis, zal ik maar zeggen, die hebben geprobeerd om dat weer tegen te gaan. Dat wil zeggen, de volkeren te verenigen onder hun heerschappij enzovoorts. En in één cultuur, uiteraard. En in één religie, kan niet schelen welke. Als het maar niet de God van de Bijbel is. Heb je dat nog? Dat is wat de duivel doet. Tot in onze dagen. En als wij het om ons heen zien, gaan niet alarmbellen af. Althans bij mij niet. Dan denk ik, ja, dat is altijd zo geweest. Dat gaat ook op en neer, enzovoort. En zo streven stort bij gelegenheid wel weer in elkaar. Na weet ik hoeveel slachtoffers. Dat is ook niet het goede woord, maar ik weet ook geen andere. Het is de armoe van onze taal. En dan begint het verhaal weer gewoon overnieuw. Totdat er iemand komt die weer, enzovoort. Hè? Nou ja. Goed. In het klein zie je dat in Den Haag. In het groot zie je dat over heel de wereld. Wat doen we? Maar niettemin, allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Dat is heel gemakkelijk uit te leggen. Godzalig willen leven wil zeggen leven uit de waarheid. Maar aangezien de wereld geregeerd wordt door de leugenaar van de beginnen, degene die in de waarheid niet is staande gebleven, betekent dus dat wie godzalig wil leven automatisch in een conflict situatie terechtkomt. En dat is die van de strijd. Nou ja, de boze mensen uit vers 13 en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende, en leuk vind ik ook, en wordende verleid. Maar gij blijft in hetgeen gij geleerd hebt en dus in de schriften en heel de schrift, dat zijn de volgende versen, vers 14 tot het eind van het hoofdstuk, uiteraard. Maar je ziet waar het over gaat, hè? weer de godzalig weer leven zal vervolgd worden door de boze mensen. Dat zijn dus degenen die die vervolgingen initiëren. Dat zijn de vervolgers. En hoezo zijn die mensen boos? Waarom zijn het boze mensen? Wat staat erachter? Omdat ze bedriegers zijn. Zie? Ze zijn namelijk vijanden van de waarheid. En wij worden geacht godzalig te leven. En dus dragers, bewakers, bewaarders, custodians te zijn van de waarheid. Want dat is de priesterlijke functie. Primair. En nou ja, primair, dat is de priesterlijke functie. En dat kan naar buiten toe op allerlei manieren gestalte krijgen. Maar het gaat om het bewaren, het zoeken natuurlijk primair, maar daarna het bewaren van de waarheid. Vooral ook met de lippen. De tong, de mond, de keel. En daar tegenover staat de boze mensen, de bedriegers. Dat boze hangt samen ook met de boze. Enkelvoud. Zelfstandig naamwoord. Hier is het een bijvoeglijk naamwoord. Hè? Boze bij mensen. Maar de boze als zelfstandig naamwoord, dat is gewoon de duivel. Zoals wij die kennen uit leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de verzoeker. Maar het is de boze. Dat is dus dezelfde, de verzoeker, uit Matthäus 4, Lucas 4, de verzoeker. Bij de verzoeking in de woestijn heet dat, de verzoeker, heet hij daar. Maar in Matthäus 6 is geloof ik, verlos ons van de boze, leid ons niet in verzoeking. De boze is de verzoeker, maar u weet wie het is. Dat is uiteraard de leugenaar van den beginnen. En de boze mensen zijn degene die die boze dienen. Dat wil zeggen, die de leugen propageren. Het kan niet schelen welke, hè? Dat weet u toch hoe het is. Hè? De waarheid is per definitie enkelvoud. En leugen, ja, dat is per definitie meervoud. Dat is bekend. Namelijk, de leugen heeft veel woorden nodig, heet dat in het Nederlands. Dat is een officiële uitdrukking. Officiële Nederlandse zegswijs. Als je één leugen hebt, dan moet je er nog meer bij bedenken om die ene in stand te houden. Dus het worden er vanzelf veel. Maar het gaat niet om de inhoud van die leugen. Het gaat erom dat het niet de waarheid is. En de waarheid is er maar één. En daar hebben de vrienden van de leugens dus een hekel aan. Dus die hebben uitgevonden dat elk mens zijn eigen waarheid heeft. En dat is de devaluatie van het begrip waarheid. Hebben die nog? En als elk mens zijn eigen waarheid heeft, heeft het woord waarheid dus de betekenis van leugen. Want elk mens heeft zijn eigen leugen. Want waarheid kan er per definitie maar één zijn. Hebben jullie die nog? Dat is heel fundamenteel dit. Maar ja, daar gaat het toch om. Het gaat om die grondbegrippen. Het gaat om de principes. Nou ja. Het heette dus boze mensen en bedriegers. Boze mensen, namelijk bedriegers. Uiteraard. En die zullen tot erger voortgaan. Er komen dus steeds meer leugens bij. Dat zei ik u. Dat is van oudsher bekend. Dat is klassieke filosofie. Leugens nemen alleen maar toe. Er komen er steeds meer bij. Eigenaardig genoeg wetten ook, zodat je afvraagt of wet en leugen misschien toch op een of andere wijze synoniem zijn. Hè? Nee, niet dat ik dat propageer, maar die gedachte komt toch een keer bij je op, mag ik hopen. He? Ze nemen toe, ambtenaren ook trouwens. Nou, die worden geacht wet te vertegenwoordigen en uit te werken. Ze zijn beambten, ze zijn ambtsdragers. Dus ja, dat neemt toe. Dat is altijd zo. Niks aan te doen, dus zo werkt het. Dat is het systeem. De boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan. Wat doen ze dan? Verleiden, bedriegen dus. Verleiden, dat is afleiden. Dat is leiden, maar de verkeerde kant op. Andere term is natuurlijk gewoon misleiden. En er staat een laconiek achter en wordende verleid. Want ja, zo gaat dat dan. Ik moet erbij grijnzen, ja. Maar ja, die mensen die proberen met leugens anderen te verleiden, maar tegelijkertijd worden ze zelf misleid door leugens van anderen. En daarna strijden ze alleen nog maar niet om de waarheid, maar om hun eigen gelijk, wat ze proberen te krijgen. Dat vind ik aardig, dat mensen proberen gelijk te krijgen, want dat betekent dat ze het niet hebben. Anders hoeven ze niet iets te doen om het te krijgen. Als je gelijk hebt, heb je gelijk, dat is gauw klaar. En of je het dan krijgt, dat hoeft niet, je hebt het al. Enzovoort. Maar het is een rare wereld, toch? Ik heb het ook niet op die discussies enzovoorts. Wat heb ik nou weer gehoord? Ze hebben 175 mensen anoniem, geloof ik, aangewezen. U ook, of niet? Niemand aangewezen om ik geloof, drie weekenden of drie zaterdagen met elkaar te praten over de goede maatregelen tegen de klimaatverandering of zoiets. En dat wordt dan geacht, het advies wat eruit komt, wordt dan geacht weergave te zijn van de mening van het Nederlandse volk. Gut, wat een kleuterklasje, zeg. Wat een, ik schaam me dood. Ik ben een Nederlander, ja, ik ben een Nederlander. Ik kan er niks van doen. Ik heb ook geen alternatief. En ik moet ermee leven, maar ik schaam me dood langzamerhand. Wat een gedoe, zeg, wat een onzin. Tegen het klimaat, er staat niet eens vast dat het klimaat verandert. Dat is één ding. En het andere is, of als het allemaal verandert, of dat erg is. Is er ooit een tijd geweest dat het klimaat niet veranderde? Ja. Nou, van vanmorgen 6:30 tot... Ja. als je het maar kort genoeg neemt, dan verandert het niet. En toen zei iemand, ja, maar dat is niet je klimaat. Klimaat is lange termijn. Wat maak je dan druk over dat het de afgelopen 100 jaar of zoiets aan het veranderen is? Hoezo? Is dat dan niet kort? Eigenlijk op die miljarden jaren die jullie tellen voor de... Ik vind dat zulke onzin allemaal. Echt, ik meen het echt. Ja. Goed, ik weet het. Ik geloof in de spoedige wederkomst van Christus die orde op zaken stelt. Dus ik hoef me er ook helemaal niet druk over te maken. Maar aan de andere kant, ik vind het toch ook... Ik probeer objectief te zijn dan, maar ik vind het dan ook onzin... In ieder geval om een paar miljard euro uit te trekken om te zorgen dat de wereld 0,00003, had ik nog een nul vergeten, ja. Graden, minder opwarmt dan wij nu voorspeld hebben. Jongens, 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 wie is er dan gek, toch? Nou ja. Misleidende en wordende verleid. Dat ligt er zo dik bovenop allemaal. Maar ja. Ja. Maar het is van alle tijden hoor. Dit soort gedoe. Maar ja, dat leren we niet meer, want we leren veel te weinig geschiedenis. Geschiedenis van Nederland, maar geschiedenis van de mensheid als zodanig. Maar het is van alle tijden. Klimaat van alles in deze wereld verandert. Alles. Niet alleen het weer. Alles. En of het verandert ten goede? Nee, dat is evolutieleer. Dat heeft iemand bedacht. Idealiter verandert het ten goede. Maar als het weer verandert, als het klimaat verandert... Wij zijn voor verandering, zeggen ze dan. En dan gaan ze iets doen tegen de verandering van het klimaat. Ik vind het zo inconsequent allemaal. Fundamenteel dus, hè? Nou ja. Gebrek aan een brede blik. Gebrek aan diepgang. Gebrek aan kennis van echte normen en waarden van vaststaande dingen. Sprak hij arrogant. Ik weet het, het is heel arrogant, ja. Maar goed. Ze verleiden en worden verleid. En naarmate we dit inzien, worden wij zelf ons bewust van het feit dat wij vreemdelingen en bijwoners zijn in deze wereld. En dat is ook de bedoeling. Want de Heer zal ons trekken uit de tegenwoordige boze, daar heb je hem weer als bijvoeglijk naamwoord, maar goed. Tegenwoordige boze eeuw, aion, wereld. Galaten 1 vers 4. Daartegenover. Maar gij, zo begon vers 10 en zo begint vers 14. Maar gij, blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan, dat mag je ook weer weglaten, waarvan, maar ja. Blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. Want dat laatste speelt natuurlijk een rol mee. Dit is geen oproep tot conservatisme, te blijven in hetgeen je geleerd hebt, enzovoort. Je wordt wel geacht te weten van wie je het dan geleerd hebt. Wie waren jullie eigenlijk die ons dat verteld hebben? En waar hadden die het vandaan? Hoe betrouwbaar is dat dan? Enzovoort. U weet toch hoe het is, ja, ik wil niet elke keer weer zo lelijk doen, maar ja, u weet toch hoe het is met de zogenaamde wetenschap. Punt 1, die bestaat niet. Wetenschap bestaat niet. De wetenschap. Er bestaan wetenschappers, dat heette vroeger ook niet zo. In mijn jeugd bestond het woord wetenschapper ook niet. Dat was een, hoe heet zoiets, een nieuwe neoïsme of zo. Hoe heette dat? Nee, bestond niet. Je had alleen geleerden. Dat waren de mensen die meer geleerd hadden dan wij. Want anders noemen we ze niet geleerden. Hè? Nou, er waren geleerden die hadden bepaalde opvattingen. Dat is nu nog zo. Het is niet een abstract begrip. Het zijn gewoon mensen die iets te bedden te brengen hebben. Maar u weet toch hoe het is. Als je in die wereld iets bereikt, dan is dat omdat je keurig napraat wat je geleerd is. Wat je in de boeken stond, of hoe die dingen maar heten, in de protocollen of waar het maar in stond. En dan moet je dan je eigen maken, dan moet je blokken, heet dat. Dan moet je dus in je kop stampen, in je hoofd. In het Engels moet het in je hart trouwens, maar vooruit. Maar je moet het tot je nemen enzovoort. En als je dat daarna weer kunt te berden brengen, op hoesten vond ik ook zo'n lelijk woord eigenlijk. Maar als je dat daarna weer kunt naar buiten brengen, zal ik me reconstrueren en onder woorden kunt brengen. In je mondeling examen bedoel ik en eventueel schriftelijk. Maar schriftelijk, niemand kan meer schrijven tegenwoordig. Maar als je dat dan weer kunt, volgens mij, dan ben je geslaagd en dan ben je ook geleerd. He? Ja. En als je een verhaal vertelt, een wetenschappelijk verhaal, moet je er ook bij vertellen wie je napraat. Dan moet je dus de bronvermelding moet je dat doen. He? Dat vind ik ook zo grappig. Dan krijg ik weer een of ander christelijk blad thuis. Met een agenebisch artikel. Met een onzinnig verhaal erin. Met plaatjes en zo, dat wel. En in kleur en alles. En dan komt er onderaan bronvermelding. Dat is meestal Google of zoiets. Maar bronvermelding. Dat betekent van, ik heb het wel geschreven. Maar ik heb het ook niet bedacht. Ik weet het ook. Ik heb het ook maar van horen zeggen. Wat is dat waard? Waar komt het vandaan? Ja, van internet. Wie heeft het daar opgezet? Waar hebben die lui dat opgedaan? Enzovoort. En als iemand met een originele gedachte komt ergens, dan wordt hij meteen afgekraakt. Want ja, er is nooit iemand hiervoor geweest die zoiets beweerd heeft. Dus dat is maar een verzinsel. Het is in strijd met de traditie. Staat niet in de leerboeken en ook niet in de vorige druk. Enzovoort. Dus het is flauwekul. En als je het zelf bedacht hebt, heb je geen bron. Dus je kan ook niet een bronvermelding geven. Zonder bronvermelding is het onwetenschappelijk. Wat dan voor kun. Zo zitten verhalen in elkaar. Ik heb er niks tegen dat je op school de tafels moet leren, omdat de juffrouw vindt dat het moet. En die heeft het vroeger ook geleerd. En daar blijkt je een heel eind mee te komen in het dagelijks leven. Natuurlijk, dat is zo, ja. Maar goed. Dat is bij afspraak trouwens, maar vooruit. Maar daar heb ik niks tegen. Maar dat wetenschap te noemen en daar 100% op te vertrouwen, ja, dat is nou ook weer wat, hè. Wat komt er vandaan? Wie zegt dat? In onze kringen zeiden we dan, waar staat dat in de Bijbel? Ja, moet je weten waar het staat? Nou, nee hoor, je hoeft niet te weten waar het staat, als je maar weet... dat het er staat. Maar het is wel handig als je iets beweert, dat je iets serieus beweert, dat je enigszins weet waar je dat kunt vinden in de Bijbel, toch? Staat dat in de Bijbel waar dan? En ik heb dikwijls, nou ja, in de loop der tijd, en dat is al tamelijk lang inmiddels, want we hadden het over ouder worden. In de loop der tijd hebben we toch tamelijk dikwijls moeten vaststellen dat bepaalde gevestigde opvattingen niet terug te vinden zijn in de Bijbel. Waar staat dat dan? Ja, in Hosea, maar nee, in de Bijbel bedoel ik. Hè? Het is van het jaar 700 jaar geleden, geloof ik. Heb ik dat goed? Ja. 700 jaar geleden, het concilie van Nicea. De levende drie-enigheid. Het is officieel 700 jaar oud van het jaar. Er is vast wel iemand die het gaat vieren, let op. Toch? 325 was dat toch? Dat geloof ik wel. Nou ja, laat maar. Zoiets. Maar het probleem is niet, de zaak is niet dat je maar moet blijven in wat je geleerd hebt. Ik heb mensen genoemd die zeggen, ja, maar dat is mij nooit zo geleerd. Dat heb ik nou nog nooit gehoord. Nee, zo ben ik niet opgevoed, zo ben ik niet opgevoed, enzovoorts. En ze houden vast aan wat ze dus hebben meegekregen. Maar van wie dan? En op welke grond? En als het gaat over de waarheid, zou je toch moeten vragen, waar staat dat dan in de Bijbel? Zie? En dus zegt Paulus, blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. Hij heeft het niet alleen geleerd, het is op een of andere wijze daarna ook verzekerd. En zeker is sicher, is veilig, is vast. Dat wil zeggen, het is daarna ook alsnog vastgesteld. U weet toch wat er staat over, in Handelingen staat dat. Over de Bereërs. Die onderzochten dagelijks of deze dingen, die Paulus en leden, of deze dingen al zo zijn. Hoe dan? Nou, in de schriften, in de Bijbel uiteraard. En zo wordt verzekering gedaan. Staat het ook nog ergens anders? In de eerste plaats, waar staat het dan in de Bijbel? Oké, dan kijken we het zelf. Staat het ook nog ergens anders? Ja, staat ook nog ergens anders. Jawel. Echt wel. En zo worden dingen vastgezet, gezekerd, net zoiets in andere disciplines. Waarvan u verzekerd is, wetend van wie gij het geleerd hebt, dat speelt een belangrijke rol. Mee, wie het was. Ja. Niet overwegend, denk ik, maar toe maar. Paulus blijft dus het rolmodel voor Timotheus. En vervolgens vers 15, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Er is ook niks anders dat een mens kan wijs maken tot zaligheid. Maar het zijn de schriften die dat kunnen. Zie. En het schijnt dat Timotheus dus van kinds af onderwezen is geworden in de schriften. Hoe krachtig dat gebeurd is, staat er niet bij. Er staat niet dat gij van kinds af de schriften geleerd hebt, maar gewoon van kinds af geweten hebt. Ik vind die mooi, want ja, van heel wat dingen met betrekking tot de schriften weet ik ook niet van hoe ik ze geleerd heb. Ik weet alleen dat wij hadden weliswaar kindersamenkomsten, maar niet parallel, hè. Dat wil zeggen, als kind zaten wij gewoon in de bijeenkomst, in de samenkomst erbij. En of we er wat van begrepen, wat we hoorden. Nou, we leerden de liederen uit het hoofd, die we misschien ook niet begrepen. Maar dat is nooit mooi meegenomen als het goede liederen zijn. Hebben die ook wel eens gehoord? Dat is een bekend gegeven dat veel dingen die christenen schijnen te weten over de Bijbel, kennen ze niet omdat ze de Bijbel gelezen hebben, maar ze hebben het geleerd uit liederen. Mede daardoor staan ze soms ook op het verkeerde been. Maar dat even terzijde, want veel liederen zijn natuurlijk van getuigende aard. En dat betekent dan toch weer dat de mens daarin nogal centraal staat. Dat is dan weer jammer, hè? Maar goed, je kan niet alles hebben. Mafia liederen. En in die samenkomst, ik denk dat ik daar veel opgestoken heb. Als kind. In ieder geval als onvolwassene. Enzovoort. Bewust. Niet dat ik weet. Niet dat ik me herinner. Nee. Dat kwam pas toen ik een jaar of 13, 14 was of zoiets. Dan ga je dingen begrijpen en ook je afvragen van, zit dat zo? Ja. En dan komt vanzelf een keer dan, waar staat dat dan in de Bijbel? Of andersom, je leest de Bijbel en je herkent de dingen. Maar van kind zelf weten, zo gaat het. Kinderen zijn altijd bezig met leren, met ontvangen namelijk. De ouderen doen dat niet. Die sluiten af en gaat er zo'n bordje bij. En richting verkeer verboden in te rijden. Er komt alleen wat uit en mag niks naar binnen. Hè? En kinderen staan open. Ja. Ik ben ervoor om kinderen de Bijbelse waarheden te leren. Alleen heb ik mijn twijfels over of dat moet terwijl de groten, de volwassenen dan bij elkaar zitten en onderwezen worden. Want toch maar. Dan krijg je de discussie over welke leeftijd heb je het nu. En dan moet ik zeggen, ik heb het niet over leeftijd. Het is heel verschillend per persoon om redenen dat wij niet allemaal gelijk zijn. Dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, ik denk dat we het al over gehad hebben. Zijn moeder en zijn grootmoeder worden bij gelegenheid genoemd, die daaraan hebben bijgedragen, enzovoorts. Hij had dus een vliegende stel. Hij was als kind al in de toverdrank gevallen. Ik blijf dat een leuke uitdrukking vinden, om nog wat redenen, maar zoiets. Maar de heilige schriften, de schriften die aan God gewijd zijn. Of dat ook betekent dat die schriften theocentrisch zijn, dan wel christocentrisch. Het is te verdedigen. Of het zo is, hangt af van de inhoud van de schriften. Maar dat die schriften staan in Gods dienst. Ja, dat is de betekenis van het begrip heilig. Die schriften zijn gewijd aan de dienst van God. En daarna is het een klein stapje om te zeggen, dan zijn ze dus christocentrisch sowieso. Ik denk het wel, ja. Ja. Daarom heet het heilige schriften. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Moet eens even kijken wat zei Jacobus ook alweer. Die zei, in vers 21 van Jacobus 1 zei hij, het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Er staat niet eens die uw zielen zal zalig maken, maar die uw zielen kan zalig maken. En zo staat het hier dus ook. Dit was Timotheus, of dit was Jacobus. Maar hier in Timotheus staat het dus ook zo. Die u wijs kunnen maken. Of ze dat ook doen. Wel, u weet waarschijnlijk net zo goed als ik. Dat er mensen zijn die lezen de Bijbel dag en nacht. 3 keer per dag, omdat ze 3 keer per dag eten, zal ik maar zeggen. En ze lezen de Bijbel, ritueel of wat dan ook maar. Maar ze leren er niks uit. Het heeft geen enkele uitwerking. En dat is gewoon omdat men zich daar niet aan overgeeft. Omdat men het niet op zich in laat werken. Men leest het alleen als rite. Als onderdeel van de meditatie. Of wat dan ook maar. Heb je dat niet? Ik heb het nogal vaak meegemaakt. Dat je met z'n allen moest je het Onze Vader bidden. Nou heb ik niks tegen dat gebed. Maar de keren dat collectief moest, vond ik het flauwekul. Dat was een ritueel. Dat deed niemand bijna. Dan moest je mompelen bij het graf van iemand of zo. Enkele keer bij een bruiloft ook nog wel eens meegemaakt. Geef ons heen ons dagelijks gebak. Wat het maar was. Dat is rieten. Dat dient tot niks. Dat komt niet over. Het heeft geen enkele zin. Dat wil zeggen, het kan wel. Maar dan komt hij. Het evangelie, Romeinen 1, 16 of zo. Het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid. Jawel, maar alleen voor degene die gelooft. Geldt dat voor alle mensen? Ja, voor alle mensen geldt dat degene die gelooft deel krijgt aan die kracht Gods tot zaligheid. Het is niet al verzoen in dit. Het is uitdrukkelijk alleen degene die gelooft. Daarna, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God enzovoorts. Of gewoon Johannes 3, vers 16, opdat een ieder die in hem gelooft enzovoorts. En als dat woord gepredikt wordt, het evangelie gepredikt wordt en het wordt met het geloof niet gemengd. Ik ben nog aan het zoeken waar het staat, weet ik aan mijn hoofd niet. Het deed hem geen goed om, is het Hebreeën? Het deed hem geen nut omdat het met geloof niet gemengd werd. Ik vind een mooie uitdrukking eigenlijk. Daar gaat het dus om. Zodat, ja, het woord doet wel zijn werk, maar alleen in degene die daaraan trouw is. Die dat zich eigen maakt. Hebreeën 4 vers 2. Nou ja. Okay, het gaat over Israël bij de uittocht uit Egypte en in de woestijn enzovoorts. Dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. Je kunt ook nog de conclusie trekken dat je dus inderdaad je kinderen vroeg moet onderwijzen in de schriften. Onderwijs is misschien een wat zwaar woord, maar de toema. Dat er dus niks mee mis is, dat dat inderdaad van kinds af moet. Ik hoor te veel mensen die zeggen, nou ja, nee, de kind moet later zelf. Dat moet het toch wel. Maak je dan geen zorgen over. Dat kind moet later zelf alsnog. Maar het probleem is, kiezen voor iets of tegen iets, dat is wel aardig, maar als je niet weet wat iets is, hoezo zou je er voor of tegen kunnen zijn? Dat zijn zo van die problemen die wij in Nederland ook hadden. U weet, ze hebben in de 19e eeuw hebben ze democratie ingevoerd in Nederland. En daar hebben ze meteen gezegd, nou ja, je kan het volk wel laten stemmen over iets, inspraak geven, maar dan moeten ze wel weten waar het over gaat. Dus de overheid heeft zich toen meester gemaakt van het onderwijs. Ik heb daar geen verdere mening over, of dat goed is of niet, dat zei ik niet. Ik zei alleen, dat is de argumentatie geweest, want daarvoor was het onderwijs gewoon een particuliere onderneming. Iedereen kon onderwijzer worden, iedereen kon een school beginnen, enzovoort. Maar toen greep de overheid. Zo, want ze moeten toch weten waar het over gaat. Maar ja, vervolgens natuurlijk dat daar misbruik van gemaakt wordt. En dat men via het onderwijs geïndoctrineerd wordt in beginselen die overheid voorstaat. En dat hebben wij ook in onze landen. Waarna volgt dat op termijn democratie dus ook niet werkt. Blijft altijd hetzelfde verhaal. Het volk wordt voor de gek gehouden. En dat is makkelijk genoeg, omdat de machthebbers zelf ook. Zo gaat dat. Dat is de wereld. En we moeten er maar het beste van maken, zei de prediker. Zorg dat je weet aardigheid hebt in wat je aan het doen bent. En dat is het dan ongeveer wel. Dat is wat God je geeft. Meer is er niet. De rest is van geen belang. Of niet te veranderen. Zie. Blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, want uw verzekering is gedaan, is wetende van wie gij geleerd hebt en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, in ieder geval van, geleerd van zijn moeder en grootmoeder. Van vader weet ik niet, omdat het niet in de Bijbel staat, in verband met Timotheus. Schriften die u, de heilige schriften, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof, dat zei ik. Namelijk, die schriften kunnen je wijs maken, maar alleen als je ze gelooft. Dit is zo eenvoudig dat ik het niet kan uitleggen. Dat valt in de categorie, als je niet oplet, heb je er niks aan. Die uitdrukking, die kent u waarschijnlijk langzamerhand wel. De schriften, ja, daarin wordt ons het een en ander medegedeeld. Maar als je dat niet gelooft, doet het je niks verder. Sterker nog, het doet je niks. Je wordt verhard. En dan doet het je helemaal niks meer. Zie? Door het geloof, kracht of tot zaligheid voor ieder die gelooft. Door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Dat wil zeggen, het is geloof in Christus, in wie de schriften gerealiseerd worden. Dat is de zwakke uitdrukking. De sterkere is de metafoor van Johannes. Christus is het woord. Toch? Ja, dus geloof in de schrift is geloof in Christus. In Johannes 5... Ik zei toch Johannes. In Johannes 5 bijvoorbeeld lezen wij dat de Heer zegt, onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. En gij wilt op mij niet komen. zegt hij dan. Onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen. En dezelfde Johannes die dat schreef, schrijft in het boek Openbaring de getuigenis van Jezus. Is de geest der profetie. Wij zouden de zin liever andersom zetten. De profetieën getuigen van Jezus. Dat is de essentie, de geest, inhoud daarvan. Zie. En hier dus ook. De heilige schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof. Het welk in die schriften is uiteraard. Maar het is dan meteen de inhoud van die schriften, namelijk geloof in Christus Jezus. Dat Christus Jezus zelf ook de schriften geloofde. Dat wil zeggen, dat klopt wel. Maar dan gebruiken we de term Christus Jezus in retrospectief. Dan, en als we dat niet willen, dan zeggen we gewoon Jezus in zijn aardse leven geloofde in de schriften. En door zijn geloof heeft hij de loopbaan gelopen. En door zijn geloof heeft hij dus de zaligheid, ook de uwe en de mijne, tot stand gebracht. Zodat wij zalig worden uit het geloof van Jezus Christus. Maar de vraag is of dat hier in dit vers ook staat. En dan zeg ik weer, ja, als u daarover discussiëren wil, dan gaat u gerust uw gang. Mij maakt het niet uit. Het lijkt mij dat het hier voor de hand ligt te zeggen dat geloof in de schriften geloof is in Christus Jezus. En die schriften maken ons dan wijs. Elders lezen wij dat de mens ook inderdaad, zeker als gelovige, zal toenemen in wijsheid en in kennis en in geloof, groei. Ze opwassen zijn, hè. En hoewel er eerst staat de heilige schriften, moet ik u zeggen dat in vers 16 het ineens heet heel de schrift. Dus wat in vers 15 nog meervoud is, is in vers 16 ineens enkelvoud. En dan niet maar de schrift, zodat u vraagt welke van de schriften uit vers 15. Maar het is heel de schrift. Met de bekende afwijking in het oude Nederlands. Al de schrift, dat is in modern Nederlands fout, hè? Dat weet u. Dat moet dan zijn heel de schrift. En anders wordt het alle schriften. Maar dat is het hier niet, het is enkel fout. Dus dan wordt het heel de schrift. En daarna zeg ik u stiekem dat al of heel, dat hoort u eraan, van oorsprong volstrekt hetzelfde is. Hè? Het is gewoon hetzelfde woord. Een heel al is het bijeentrekken van die beide woorden. Om aan te geven, dat is echt alles wat er is. Het heel al. Heb je dan ook het half al? Zo ja, wat is dan al? En dan hebben we de discussie weer. Maar toe maar. Het is heel de schrift is van God ingegeven. Nee, ik verbaas me toch weer even over de uitdrukking is van God ingegeven, want de vertalers laten hier een aspect van het grondwoord liggen. Dat ben ik niet van ze gewend. Maar ze hebben het kort willen houden kennelijk. Er staat, heel de schrift is theopneustos. En Theo, dat weet u, dat is Theos, dat is God. En Pneu, dat is je achterband. Dat is, sorry, Pneu. In Frankrijk dan. Pneu, dat is van Pneuma, dat is geest. Lucht, geest. Pneu. Dus is van God begeesterd. Maar begeesterd hebben ze opgevat als ingegeven. Dat vind ik jammer, want het is een verarming van het oorspronkelijke woord. Waarin dus het woord voor God staat, maar ook de term voor geest. Begeesterd is mooi, want begeesteren is inderdaad ingeven. Hè? Wij gebruiken dat woord niet meer. Wij noemen het tegenwoordig geïnspireerd. Van spirit. In verband met geest. Maar pneuma, dat is Grieks. Dat zou je moeten gebruiken. Begeesterd. Al de schrift is door God begeesterd. Is door God ingegeven. De geest van God namelijk is in het woord. Waarom ook niet? U weet toch, de Heer zijn mijn woorden zijn geest en leven. En de Hebreeënbrief schrijft in hoofdstuk 4... dat het woord van God is levend en krachtig. Het is krachtig leven. Dat is dus wat geest is. Leven. Er zit leven in dat woord. Het is wel, zeg ik altijd, met zwarte lettertjes gedrukt op wit papier of zoiets. Of waarop dan maar. En je kunt het ter hand nemen. Letterlijk, wat je met geest officieel niet kan. Maar het zal in gedacht zijn hoeveel geest er in deze bladzijde besloten ligt. Of dat vreemd is, of dat mystiek is. Mens. Heb ik dat alles gezegd? Geloof het wel. Men lezen de Max Havelaar. Heb u de Max Havelaar? Wat titel is dat? De Max Havelaar wel eens gelezen. Je proeft de geest van de schrijver. Nou stop ik even, want eigenlijk moet ik daar aan toevoegen. Dat ik proef dat die man nogal gestoord was. Ik zal het netjes zeggen. Dat meen ik echt. Niet om zijn opvattingen, maar daar heb ik geen mening over. Althans niet voor u, maar de manier waarop hij meende het een en ander te moeten beschrijven of voor het voetlicht te moeten werpen, getuigt ervan dat hij ze toch niet echt allemaal op een rijtje had. En dat is ook de moeilijkheid bij het lezen van de Max Havelaar, hetgeen dan vervolgens beschouwd wordt als het topstuk uit de Nederlandse literatuur. Geweldig werk. Maar ja, dat zeggen ze van Picasso ook. Geweldig werk. En daar krijg ik dezelfde gedachten bij. Hè, als ik die werken zie van die man, zou ik maar zeggen. Karel Appel, jazeker ook. Het woord aanappelen is ook terecht daaraan ontleend. Maar goed. Daar zit dus ook geest in alles wat geschreven wordt. Je proeft dat. Er zit iets in, er wordt iets overgedragen. Het is communicatie. En communie is gemeenschap. En gemeenschap is leven. Het is het overdragen van leven. En dus van geest. Zie? Nou ja. Bovendien, wij leerden dat op de middelbare. Had ik een middelbare? Ja, geloof het wel. Middelbare, maar goed, dan moest je boeken lezen enzovoort. En dan werd je ondervraagd niet over de inhoud van het boek, maar over de aard en het leven van de schrijver. Nou ja, dan weet je mijn opvatting over Eduard Douwes Dekker. Die inderdaad niet eens onder zijn eigen naam schreef, dus het werd Multatuli, ik heb veel geleden, Multatuli, FF, ik heb veel geleden, enzovoort. Dramatisch, theatrale persoonlijkheid. Wordt meestal gezien bij vrouwen, maar bij mannen komt het ook voor, het heet hysterie. Maar, hè? Nou ja, in ons land mag een individu een eigen opvatting erop nahouden. Dit is mijn mening over Multatuli. Heb je allemaal gelezen? Ik wel. Ja. Maar of je daar wijs van wordt? Nou, je leert dit soort dingen. Je weet niet waar de grens ligt tussen creativiteit en krankzinnigheid. Dan ben ik serieus. Dat is hè? Nou ja. Was Mozart een genie, vragen wij nu. Was hij een genie? Op muzikaal gebied wel. En op ander gebied is hij altijd een kind gebleven. Was hij hoogbegaafd? Nee. Hij kon wel wat, maar dat was heel smal en dan heel goed. Of dat is niet normaal. Dat is apart. Dat is bijzonders. Ik denk dat je dat in ere moet houden, want zulke dingen komen niet zo erg veel voor. He? En terwijl ik praat over Mozart, denk ik aan iemand anders die ik beter gekend heb. Dat was Daniel Waaienberg. Maar die zei dat ook van zichzelf. Hij kon altijd al piano spelen en dat heeft hij zijn hele leven gedaan. En daarbuitenom moest je hem ook niks vragen. En als hij niet piano speelde, dan speelde papa met zijn spoortje. Kent u dat niet nog? Dit. Speelt papa met zijn spoortje, zijn spoortje. Nee, komt hij van zijn kantoortje, begint voor hem de pret. Kent u dat niet? Dat is Nederlandse cultuur. Nou ja, dat is wat hij deed. Dus piano spelen en met zijn spoort, zijn modelspoor wegspelen. In Nederland kan je dat niet doen, maar hij woonde in Parijs. Dus daar kon dat wel, dan kan je dat rustig doen. Maar toen maar. Of je daar, ja. En wij waardeerden die man om zijn piano spel. Vooral Chopin was zijn afdeling, zal ik maar zeggen. Zijn repertoire. Geweldig. Maar niet echt breed, zal ik maar zeggen. Maar terug naar dit schriftgedeelte. Heel de schrift is van God ingegeven, is levend gemaakt. Dat wil zeggen, er zit leven in dat woord. En wordt alleen overgedragen door geloof. Je moet het aanvaarden, maar leven wordt sowieso alleen overgedragen door gemeenschap. Wij noemen dat ook wel eens conceptie. Er moet sprake zijn van conceptie, van ontvangst. Zie? Heel de schrift is theopneustos, van God ingegeven, en is nuttig. Wat is er dan het nut van? Dat staat erachter, namelijk lering, wederlegging. Ik lees wederlegging nog altijd als opnieuw baseren, opnieuw neerzetten. Niet wederlegging in de zin van discussie, stelling en tegenstelling enzovoorts. Maar in de zin van opnieuw het fundament leggen. Terug naar de basis en opnieuw enzovoorts. En dat denk ik mede omdat in de praktijk dat dikwijls nodig blijkt te zijn. Omdat bij, niet alleen in verband met de Bijbel, maar ook in andere disciplines, bij toenemende kennis is men wel eens geneigd om de meest basale dingen te vergeten. Heb je dat? Het enige voorbeeld wat ik zo bij de hand heb is in de astronomie, waarin men ingewikkelde theorieën heeft over het uitzettende, gekromde heelal enzovoort, maar men is vergeten dat men begonnen is met een axioma. De basis namelijk dat het licht zich voortplant langs de rechtste weg met een eenparige snelheid. En als je vaststelt dat het heelal een gekromde, uitzettende ruimte is, dan moet ik u zeggen dat dus je axioma niet klopt. Dat is alles. Want iets wat alleen maar ruimte is en dus niks is, kan niet uitzetten. Toch? Laat staan dat het ook nog krom kan worden. Wat een dwaasheid kom je dan toe. Je moet gewoon terug en zeggen, het komt niet uit. bestaat niet. Als dit mijn conclusie is, heb ik iets verkeerd gemeten. Dan heb u dat niet. Ik heb nogal wat metertjes staan boven mijn werkbank. En ik vertrouw ze nooit. En dan heb ik gemeten met de ene. Dan denk ik, ja, dat kan toch niet waar zijn. Dan neem ik de andere. En dan kijk ik of het wel klopt. En, je moet toch zeker weten, want die apparatuur gaat ook kapot, weet u wel. Ja, nee, dat is echt waar. Allemaal elektronica, weet ik veel. Dus ja, en als je denkt, dit is krom, dan is de vraag of je meetlat eigenlijk wel recht is. Toch? Nou ja. En de vraag is, als de ruimte uitzet, dan is de vraag of aan het eind van je meetlat misschien toch de streepjes iets te dicht bij elkaar staan. Want de centimeter steeds korter wordt. Dan zeg je, de ruimte zet uit, maar het is niet waar, je meetlat wordt korter. Dat lijkt mij de meest voor de hand liggende oplossing van dit ingewikkelde vraagstuk. Moet je overnieuw beginnen, dus aan de basis. Nou, dat bedoel ik. Als je verkeerd uitkomt, dan moet je dus een eind terug. En als je breiwerk je met je, wat moet je daar ook weer, moet je, hoe heet zoiets ook weer, een ket in de, zo'n moet je erin in breien, hoe heet zoiets ook weer, een ketting of een, nee. Een kabel, ja, dat bedoel ik, een kabel. Moet je kabel hebben. En dan moet je steken tellen enzovoort. En dan kom je aan het eind, kom je niet uit. Er zit er maar één ding op. Je moet er een terughalen, uithalen weer. Ik zie mijn zusje nog doen. Dan moest er weer een heleboel uitgehaald worden. Want er was daar een steek verkeerd of zoiets. Te vroeg iets gedaan of te laat iets gedaan. Dan moet je helemaal terug naar het begin. Heb je dat nog? En als je onze evangelisatietent moet de zeilen aan elkaar moet knopen enzovoort. En je komt aan het eind niet uit. Dat betekent dat je onderweg ergens even verkeerd gedaan. Dan moet je helemaal terug. Waarschijnlijk naar het begin, want daar worden de grootste fouten gemaakt. Het is erg, maar we hebben ons de tent opnieuw moeten laten zakken. Omdat, ja zeker wel. Daarom controleren we ook altijd van, gaat het wel goed? Zijn ze goed begonnen? Komt het wel uit? Enzovoorts. Nou ja, en dat is met wetenschap ook zo. Bepaalde theorieën blijken verkeerd uit te komen. Dan moet je terug naar de basis. En met de Bijbel moet je dat ook. Je kunt wel discussiëren over de kinderdoop, maar hoe is die eigenlijk ontstaan? Sinds wanneer doen ze dat? En op grond van welke argumenten? Antwoord, weg ermee. Volstrekt onbijbels. Dat zal nog niet zo wel zijn, maar het gaat ten koste van de doop zoals de Bijbel die wel leert. Waar het voor in de plaats gesteld is. Waar komt die leer van die drie-enigheid eigenlijk vandaan? Ja, ze hebben een paar teksten erbij bedacht. Maar daar kun je het niet op baseren. En dat geldt voor nogal wat zaken hoor. Waar ze teksten bij bedacht hebben. Maar nou ja. Ik weet nog dat ik. Dat is 50 jaar geleden of zo. Misschien iets korter. Dat scheelt niet veel. Een brochure schreef over de kwestie van de bruid en de bruidegom. Op verzoek van mijn vader. Maar goed. En toen was er ergens. Ik zal geen namen noemen. Die mensen leven nog. Maar toen was er ergens iemand die was er helemaal niet mee eens. En begon toen op grond van, naar aanleiding van mijn brochure, een serie artikelen in een christelijk blad, zullen we maar zeggen, magazine, om aan te tonen dat de gemeente de bruid was. Heb ik helemaal gevolgd. Nee, hij heeft alleen illustraties gebruikt. Alleen beelden en toepassingen gemaakt. Maar ja, zo van Isaac kreeg een bruid en die werd gehaald in Rebecca, de andere tak van de familie. En dat is hoe de gemeente tot stand komt, zal ik maar met de Heer in gemeenschap gebracht worden. Ja, dat kan wel zijn, maar daar kun je wel denken. Maar wat is nou de basis voor dat verhaal? Waar staat het dan dat het over de gemeente gaat? Hoe dan? Kortom. Niks. En ik haal dat aan om aan te geven dat men dus onderweg op een of andere wijze de basis is kwijtgeraakt. het niet meer weet. Dingen die eerst een rol speelden, later gewoon heeft men die gepasseerd. Men weet niet meer hoe het ook alweer zat. En er ontstaan ingewikkelde theorieën enzovoorts. Maar je moet soms helemaal terug naar het begin. Waar begint het? Ik wijs zo, maar het is groter. Een flinke stapel boeken over sterrenkunde. Maar als je er niks van weet en je wil er iets van leren, valt het nog niet mee hoor. Om daaruit welk kun je dan aanbevelen? Met welk boek moet je dan beginnen? Nee, ze slaan de basis allemaal over. En daar zit het probleem dus. Daarna krijg je dus ook in allerlei vreemde theorieën. Maar de basis raakt mij kwijt. Hoe moet je beginnen ergens mee? Nou ja. In onze dagen is het helemaal zo. Hè? Wij slaan het begin over. We stappen in een auto en we rijden ermee weg. Maar hoe zo'n ding werkt eigenlijk en wat de grondslagen zijn van tenno, weten we niks meer van. Nou, een enkele nerd die dan misschien, maar we zijn het kwijt. En de mens is geneigd dat te doen. Los te laten. Zo laten wij in onze westerse cultuur ook onze geschiedenis los. En daarna weten we dus niet meer wie we zijn. En verliezen we ook ons idee op dat we op een of andere wijze een identiteit moeten vasthouden. Welke identiteit dan? Wat is dat dan? Wat is Nederland? Wat is de Nederlandse identiteit? Dat weten wij niet meer. Dus wij hechten er ook niet meer aan. Zo gaan die dingen toch? Ik zal er niet tegen vechten. Maar waar het over... je kunt er toch niks aan doen. Maar wat de Bijbel betreft... Ja, de schrift is nuttig tot lering, tot wederlegging. Opnieuw. Gronden. Tot verbetering. Tot onderwijzing. Dat zijn allemaal woorden die iets van doen hebben met ontwikkeling. Dat is heel logisch, namelijk... Wij worden geacht met Christus gestorven te zijn en getrokken te worden uit de tegenwoordige boze eeuw. Oké, dan laten we dat achter ons. Dat zegt de Bijbel ook. Niet omkijken, staat er. De hand aan de ploeg slaan, niet omkijken. En vergeten hetgeen achter is en uitstrekken naar hetgeen voor is. Oké, dan betekent dus dat we, als wij tot geloof komen, aan het begin staan van... Ja, van wat? Van een leven dat bedoeld is godzaliglijk te zijn. Naar aanleiding van vers 12. Dat wil zeggen, je staat aan het begin van het leven en dat begint dus met leren. Wie ben je? Wat is je identiteit? Wat wordt er van je verwacht? Nee, door God of door de mensen. Ook dat moet je ook leren. Wat daarin belangrijk is. Wat het doel is, wat het betekent dat je wedergeboren bent tot priester. En tot eersteling van een nieuw verbond en van een nieuwe schepping en zo. Wat is dat van een wereld? En dan moet je net als een kind steeds afvragen, wat is dit? En wat doe je daarmee? En waarom moet dat? En heb je die nog? Dat is ontwikkeling. En dat is een begrip dat wij kennen, omdat dat natuurlijk bestaat ook in het natuurlijke leven. Maar we beginnen gewoon overnieuw, als kinderen Gods. En wat verwacht de Heer nu van ons? Maar wij hebben in christelijke traditie dat volkomen omgedraaid en bedacht van, nu zijn we christenen, om welke reden dan ook, en nu gaat Christus voor ons iets doen. En wat er ook gebeurt, het is de Heer die dat allemaal doet. En we worden geleid, weet u nog? De Heer leidt ons. Oh ja. Waar staat dat in de Bijbel? Het gaat toch moeilijk worden? Je vindt nog wel dat mensen geroepen worden in de Bijbel. Je vindt ook nog wel dat God ingrijpt in het leven van de mens. Dat wil zeggen de wissel omgooit of wat dan ook maar. en dat het dan anders gaat dan men gepland had. Dat gebeurt allemaal. Maar voor de rest moet de mens zelf zijn weg vinden in het leven. En ook wij als kinderen Gods moeten zelf onze weg vinden als kinderen Gods. We moeten leren verstaan welke de goede en welbehagelijke wil van God zij voor ons. Dat is Romeinen hoofdstuk 12. Zie? En dus voor dat doel moeten wij opgevoed worden. En dat gebeurt door heel de schrift. Let op, heel de schrift. Gek genoeg, dat betekent primair natuurlijk alle oud-testamentische boeken. Want veel meer was er in die dagen nog niet, toch? De Tenach, zoals de Joden dat noemen. Nou ja. Maar heel de schrift is daartoe nuttig. En de schriften kunnen u wijsmaken. Daarbuiten niks, waarmee ik niet gezegd wil hebben dat daarbuiten niks is wat ons helpt bij het verstaan van de schriften. Want dat is er uiteraard wel. Maar dat neemt niet weg dat de schriften zelf, de Bijbel zelf, dominant is. Die heeft het eerste woord als u het mij vraagt. En als u dat niet goed vindt, dan zeg ik maar, hij heeft het laatste woord. Maar eigenlijk, het is het eerste en het laatste. Zie? Hier begint het mee, daarna komen de problemen en dan komt weer, er staat geschreven. Zo was het bij de Heer Jezus en zo zal het bij ons ook moeten zijn. En daar zullen we het voor vandaag bij laten, want wij zijn weer ruim over onze toegemeten tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank dat wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is en dat schijnt als een licht in onze van nature duistere, onwetende harten. Maar wij danken u dat u uw licht en waarheid hebt nedergezonden, opdat wij in dat licht zouden wandelen, opdat het ons zou zalig maken, opdat het ons bekwaam zou maken om u te dienen en opdat het onze hoop en verwachting zou vestigen op de vervulling van al uw beloften. Wij danken u daarom dat we ook vandaag hier mochten zijn. Om in alle eenvoudigheid als uw kinderen, maar ook als uw dienstknechten bijeen te komen om ons te stellen onder uw woord. Wij danken u daarom voor dat woord dat zeer vast is en bevelen ons aan bij het verdere werk van uw geest, opdat onze harten, onze levens, onze gedachten, ons gemoed veranderd zou worden en onze hoop gesteld zou worden op die geweldige toekomst die u ons beloofd hebt op grond van ons eerstgeboorterecht. Wees u dan ons nabij met de kracht van uw geest en genade om Christus wil. Amen.